Ja, onze denker des vaderlands René ten Bos geeft het in zijn nieuwe boek Het volk in de grot ruiterlijk toe. De filosofie heeft altijd grote minachting gehad voor het volk. Een minachting die zeker 2400 jaar teruggaat. Want toen schreef Plato al over hoe het volk zich het liefst van alles liet wijsmaken en de werkelijkheid niet onder ogen wil zien.
Ja, en die hardleersheid van het volk is sinds enige tijd, nou het schijnt, niet alleen maar een filosofisch probleem, maar ook een actueel politiek probleem. Want hoe hou je een democratie in stand in tijden van nepnieuws en fact-free politics? Reden te over om René ten Bos, voor hem dus, om zich te verdiepen in het diep menselijke verlangen, zoals dat heet, om je in je eigen filterbubbel terug te trekken. En dat is eigenlijk wat jij probeert te ontdekken, hoe dat zit, hè, waar die neiging vandaan komt. Het volk in de grot, zo heet je boek waar we het over gaan hebben. Maar voordat we het daarover gaan hebben, toch even die grotallegorie, dat verhaal. Wat is het ook weer? Vat het even samen.
Het is een verhaal, een allegorie die in een boek staat. Dat heet Republiek. Dat Republiek, dat is een boek dat eigenlijk gaat over de vraag hoe je een rechtvaardige staat indient. En daarin wordt op een gegeven moment twee broers van Plato krijgen het voorstel van Socrates om zich een voorstelling te maken van een grot. En in die grot zitten gevangenen, die zitten geketend aan de muur. En die geketenden die zien eigenlijk alleen maar schaduwen.
Ja, ze zitten met hun rug naar het licht.
Ze zitten met hun rug naar het licht. Er zijn twee bronnen van licht. Eentje is van het vuur. Daar staan zogenaamde sofisten bij. Die houden voorwerpen op de lucht. Dat vuur werpt dan een schaduw op die muur. Die schaduwen die zien ze. En ze denken dan dat die schaduwen werkelijk zijn. Mede ook omdat er geluid is in die grot. Iets wat vaak over het hoofd gezien wordt. En dan heb je ook nog het echte licht. En dat is helemaal buiten die grot. En dan is het hele beeld dat Plato schetst. En dat is sindsdien een soort verheffingsfantasie geworden. En dat er eentje is in van die geketenden die naar die schaduwen kijken. Die pikt het niet meer. Die staat op. Doet heel erg veel pijn. Hè. Dat wordt ook steeds benadrukt. Hè. Dat het een pijnlijk proces is. En die klimt er dan uit. Die gaat dan langs dat scherm waar die sofisten staan.
Ja, want even die sofisten, dat waren klierfilosofen, die altijd eigenlijk zonder moraal in de ogen van Plato. Even heel kort
Plato
samengevat. Ja,
ik ga er straks misschien nog wat over zeggen. Maar die gaat dan helemaal de grot uit. En nou ja, dan ziet hij buiten, dan kijkt hij in de zon en dan is hij heel erg verdwaasd en verward. Dat is echt ook een Socratische kenniservaring. Maar door die verwarring weet hij, hey, wat ik daar al die tijd gezien heb, dat klopt niet.
Dat is niet echt.
Dat is niet echt. En dan wil hij weer terug. En dan blijkt dat die mensen die daar beneden zitten helemaal niet zo dankbaar zijn voor wat hij komt brengen aan kennis.
Ja, want nou, die denken, wat wij zien is wel echt.
Die vinden het daar best. En die vinden het eigenlijk wel heel fijn. En dan komt zo'n meneer, die komt daar dan binnen en die zegt, ja, dat klopt niet wat jullie zeggen. Ik heb het beter in de gaten. En dat aanbod, dat wordt dan, zou je kunnen zeggen, verworpen.
Dus eigenlijk heb je een paasonderwerp bij de hand. Er is een verlosser, die komt terug en die is niet welkom.
Ja.
Ja. Maar jij neemt het in het boek ook een beetje op voor die massa in die grot. Je zegt eigenlijk dat kennisschuw, waarheidsschuw zijn, daar moeten we ook niet te makkelijk over denken.
Nee, want ik denk dat over het algemeen mensen misschien wel die mensen in de grot hele goede redenen hebben. Ik volg hier ook een Duits commentaar erop van de Duitse filosoof Hans Blumenberg, die heel mooi heeft laten zien dat wat Socrates in de aanbieding heeft wel heel raar is voor het alledaagse leven van mensen. Want hij komt eigenlijk met astronomische kennis terug. He, want hij ziet daar de zon, hij ziet het heelal. En daar hebben mensen in het dagelijks leven niet zoveel aan.
Ik ga even naar Vic Meijer, die klassicus die we ook aan tafel hebben. Vic, tot nu toe allemaal correct?
Ja, nee, ik ben onder de indruk. Ik bedoel, ik kom altijd niet verder dan van de schijnkennis die de mensen in de grot hebben vergeleken bij de ware kennis die Plato heeft. Dus ik luister met aandachtige oren luister ik naar het verhaal van René ten Bos.
Ja. Ja, want als je dus in die grot zit en dan zeg je hebt goede redenen om dat verhaal van de verlichte medegevangenen die terugkomt, hè, dus dat is eigenlijk het verhaal van Plato, goede redenen om dat niet te willen horen. Nu noem je een paar dingen, het is astronomisch, het is ver weg, maar noem eens nog eens wat meer redenen, want je zou zeggen, ja, een beetje meer licht kan toch eigenlijk nooit kwaad. Wat is eigenlijk het probleem?
Omdat, nou ja, je, als je die allegorie leest, dan zie je ook voortdurend dat er een verhaal verteld wordt over dat het leven voor die mensen ook aangenaam is. Het beeld dat Plato schetst, en dat is die minachting voor het volk, is dat die mensen die in die grot zitten, dat dat toch ook eigenlijk allemaal een beetje luie mensen zijn, die ze ook graag laten bezwendelen, laten beduvelen. Mm-hmm. Het kan ook geen sprake van zijn dat iedereen verheven wordt, hè, door Socrates. Daar is hij ook heel klaar, duidelijk over. De paideia, hè, die dan de verheffingsfilosofie wordt. Wij gaan de mensen verheffen. Dat is slechts voor de weinigen weggelegd. Uiteindelijk is in die allegorie komt er maar één uit, en dat is Socrates zelf.
Ja, maar hoor ik je nou ook zeggen van eigenlijk moeten we leren omgaan met gebrek aan waarheid? Een beetje schijnwerkelijkheid maakt het leven wat beter?
Dat vinden veel mensen, ja. De waarheid is een aanbod dat veel mensen verwerpen. Daar gaat in feite die hele grotallegorie over. En dat kom je doorheen de hele geschiedenis tegen. Dus ik vertel verderop het verhaal van Blaise Pascal, die dat prachtige sprookje vertelt van een eiland, koning is weg. En op een dag spoelt daar iemand aan die toevallig heel veel lijkt op die koning. En het volk ziet hem dan aan voor de koning. En dan wordt de grote vraag, moet de koning dat dan gaan vertellen? Of moet hij zich alle ega's laten welgevallen?
Dat hij het niet is.
Dat is En zijn suggestie is heel simpel. Je hoeft het niet te vertellen. Maar hij moet wel weten dat hij zelf een beetje een bedrieger is.
Wat ik nu aardig vind, je noemt twee voorbeelden. Je noemt Plato de Grot, dan noem je Pascal, een 17e eeuws filosoof, zwaar katholiek, een groot denker.
Jansenist.
Jansenist. Allemaal denkers, laten we zeggen, die nogal elitair zijn. En we zitten in een, in een democratische samenleving, waar toch een veronderstelling is van het functioneren van een democratie, dat al die kiezers niet met z'n allen in een grot zitten en niet willen weten hoe de werkelijkheid is, maar juist wel willen weten hoe de werkelijkheid is, want daar is ons systeem op gebaseerd. We kunnen toch niet verder met het verhaal van het is goed maar wat schijnwerkelijkheid vooral te accepteren en daar lekker in die bubbel te blijven zitten?
Nou ja, het is vaak heel moeilijk om te achterhalen wat de werkelijkheid is. Dus, en daar geef ik ook allerlei voorbeelden van. Die voorbeelden zijn vooral ik heb een stuk in het tweede deel van het boek over wetenschap en een stuk over journalistiek. En het is bijvoorbeeld in de wetenschap, laten we kijken naar klimaatopwarming, dat is een hele discussie en het is heel moeilijk om daar de vinger achter te krijgen. Die wetenschappers vandaag de dag, die claimen vaak helemaal niet dat ze werkelijkheid brengen, maar die redeneren in termen van waarschijnlijkheden, die redeneren in termen van scenario's. Dus een van de vragen die ik stel is waarom wil een wereld alleen maar exacte werkelijkheid, terwijl heel veel wetenschappers, zeker wat ik dan noem complexity sciences, die exacte werkelijkheid helemaal niet kunnen geven. Nou, iets soortgelijks zie je ook in de journalistiek. Een journalist moet natuurlijk wel proberen de feiten te achterhalen, maar het is vaak heel moeilijk om feiten te achterhalen. En je komt er niet precies achter hoe het zit. Dus ik pleit er eigenlijk voor om dat waarheid- en werkelijkheidsbegrip, om dat niet al te nostalgisch te interpreteren als iets wat heel eenduidig ligt, maar als iets wat buitengewoon complex is.
Ja. Zou je kunnen zeggen dat we die grot nog steeds hebben, maar dat we eigenlijk nu veel meer grotten hebben? Dat die wat geïndividualiseerd is?
Ja, nou ja, dat is een leuke vraag. Ik denk dat je heel veel grotten hebt. Dat noem je dan tegenwoordig bellen of bubbels of iets dergelijks. Maar wij consumeren veel meer onze grotten. Dan zitten we hier, dan is daar. Bovendien kun je bij Plato ook nog wel eens afvragen of dat nou eigenlijk een grot was. Het wordt heel vaak een grot of een hol genoemd, maar Martin Sommer, ook zo'n Duitse filosoof die daar veel mee bezig is geweest, die zegt het is eigenlijk gewoon een kamer. En het is, die schaduwen worden geprojecteerd op een wand, waar Plato trouwens verder helemaal niks op zegt. Maar meestal als je iets projecteert op een wand, moet dat helemaal glad zijn. En gladheid kom je in holen en grotten en dergelijke niet tegen.
We gaan toch ook weer even, schakelen we even over naar Fink Meijer. Want we hebben een klassicus aan tafel die natuurlijk die tekst.
Nou ja, de tekst heb ik toen ik nog leraar was ook veel gelezen.
Is er iets voor te zeggen dat het misschien geen grot is, maar een kamer of een kelder?
Ik heb er nooit echt studie van gemaakt. Ik heb het alleen gelezen. En ik haalde altijd uit dat het dus gaat in feite dat Plato de wereld in drie groepen verdeelt. Het volk en dan de phylakes. Ja. En dan de koningen. He, daar gaat het om. En dat er maar een hele kleine groep tot de wachters kan behoren. En een nog kleinere groep tot de filosoof koningen. En dat zijn degenen die dus de ware kennis hebben.
Ja. Degene die de god uit weet.
Ja, dus, ja. En die probeert dus, Plato probeert dus de echte waarheid te doorgronden middels de allegorie van de god. En alleen het enige probleem is dat in het democratische Athene, wat Jos net al zei, lag dat natuurlijk buitengewoon moeilijk. En toen hij ooit zijn regering ging vormen op Sicilië, toen liep het voorkomen mis.
Ja.
Dus die absolute waarheid van Plato is nooit echt helemaal tot uitdrukking gekomen in een systeem.
Ja, dus de vraag is, moeten wij die grotreden, moeten we die eindelijk als ongeschikt voor het algemene menselijke existentie benoemen? Zeggen, je hebt er eigenlijk niks aan, of hoe moeten we daarnaar kijken? Want als je gewoon een democratisch burger wilt zijn, zoals ik net al zei, dan heb je hier niet zoveel aan, of juist wel.
Voor een democratie heb je er niet veel aan. Maar het is, kijk, die allegorie die laat heel mooi zien dat de discussie over schijn en werkelijkheid al heel oud is. En dat is precies de reden waarom ik hem weer naar voren haal. En ik dacht, ik ga die grotreden noemen, of die grotallegorie maar eens heel grondig herlezen. Dan kom je op allerlei rare problemen aan. Wat ook heel interessant is, het is een allegorie. En dus één grote beeldspraak.
Een grote vergelijking.
Een vergelijking. Ja. En Plato, dat zou je een performatieve contradictie kunnen noemen, waarschuwt overal tegen het gebruik van allegorieën. Dichters mogen niet. Die Phylakes, die wachters waar ik dan over, en waar Fik het over had. Dat zijn juist mensen die ervoor moeten waken dat we niet te veel verhalenvertellers krijgen. Hè? En hij vertelt alleen maar verhalen.
Want er is maar één verhaal vertellen onder de mensen die het mag, en die heet toevallig Plato. Daar komt het eigenlijk op neer.
Daar komt het wel op neer.
Ja. Maar dan blijft het toch. Maar is dan eigenlijk de boodschap van Plato, het zijn mijn verhalen, daar gaat het om? Of is de boodschap harde feiten?
Ja, maar zijn boodschap is natuurlijk de waarheid moet je hebben. En wat heel belangrijk is bij Plato, is dat de hele hiërarchie in zo'n staat wordt bepaald door theoretische prestatie. Dus hoe meer je weet, het gaat ook om een waarheid die heel erg beredeneerd is. Het is niet een simpele waarheid. Ik neem iets waar, ik zie iets en hoor je, dat is waar. Nee, maar het is een hele beredeneerde waarheid. In de hele westerse geschiedenis hebben we sindsdien een zeer geïntellectualiseerd concept van waarheid. En dus iets wat je goed moet beredeneren. Iets wat je later bijvoorbeeld bij die tijdgenoot van Pascal, René Descartes ook ziet. Waarheid is iets dat een keten van juiste ordeningen is. Hè? Een ordre des raisons, zoals hij dat zegt. En dat is en dus waarheid als iets simpels van, ik zie iets en dat is waar. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om een theoretische prestatie. Waarheid is altijd iets wat je moet beredeneren.
Ja, ik geloof het meteen. Maar ik blijf toch even zitten met het probleem wat wij dan, wat we dan met die grotreden toch nog aan moeten. Als er zo'n hoog waarheidscriterium is, dan zou ik zeggen, voor wie is dat dan?
Nou ja, ik wijs op de populariteit van Socratische gesprekken. Op de populariteit van het hele idee dat onderwijs, educatie nog steeds allemaal verheffing is. En bij het eerste verheffingsverhaal bij uitstek, want het is die grote allegorie, heb je daar toch allerlei probleempjes en moeilijkheden mee. Ja. Het is een verheffingsverhaal dat eigenlijk laat zien dat verheffen verdomd moeilijk is.
Ja, dus, en je noemt die Socratische gesprekken, dat zijn gesprekken waar je al discussierend en onderzoekend probeert de waarheid te vinden, of het nou vaak ethische, maar allerlei kwesties betreft. Je hebt ook tegenwoordig ambtenaren die Socratische gesprekken moeten voeren en zo. En dan hebben we wat aan die grotallegorie, omdat die ons laat zien hoe verdomd moeilijk het is. Is dat de kern?
Dat is wel een van de kernen, maar dat vond Plato natuurlijk niet, want die vindt zijn grotallegorie natuurlijk een heel goed verhaal. Maar ik vind dat er allerlei problemen aan vastzitten.
Goed, René Ter Bos, bedankt voor je komst. Het boek heet dus Het Volk in de Grot en is uitgegeven bij